In Lucas 20 waren wij gebleven. Bij de wat komische vraag van de Sadduceeën, die immers niet in de opstanding geloven. Überhaupt niet in wonderen trouwens. Zij waren van de ontmythologisering van de Bijbel enzovoort, voordat dat in het christendom werd uitgevonden. En zij komen met het raadsel: er waren nu 7 broeders en de eerste nam 1 vrouw enzovoort. Ik heb het niet gedaan, maar ik ben altijd geneigd om de laatste vraag, die van wiens van deze zal zij zijn in de opstanding uit vers 33, te vervangen door en juist de vraag: hoeveel kippen had die boer? Maar ja, dat raadsel zal ik u besparen verder. Dan komt namelijk op die vraag nooit een antwoord. Het vervolg erop is namelijk al dit. Dan zal ik het je nog 1 keer uitleggen. Ik zal nog 1 keer vertellen. Komt weer het hele verhaal. En aan het eind is dan weer de vraag: en hoeveel kippen had die boer? Maar goed. In de politiek doen ze dat ook zo. En dan komen ze het nog 1 keer uitleggen. Nou ja. Ik blijf het een komisch iets vinden. Maar de heer zegt dan: de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Dat is vers 34 van Lucas 20. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en dus de opstanding uit de doden. Let op dat er staat opstanding uit de doden en niet opstanding uit de dood. Het gaat dus, of de hoorders dat begrepen hebben, je mag aannemen voor niet. Maar het gaat dus over een opstanding niet ten jongste dagen, maar voor de jongste dag. Dat wil zeggen, dat is dus niks anders dan de opname van de gemeente. Die gelegenheid, want iets anders hebben we niet. Ik weet niet of ik dat elke keer moet uitleggen. Maar we kennen, zoals, wie zei dat, Martha zei het geloof ik. Ja heer, ik weet dat er zal opstaan ten jongste dagen. Als je ook niks anders had dan het Oude Testament, kom je ook niet veel verder dan dat, denk ik. Een opstanding ten jongste dagen. Maar niettemin, de Heer Jezus zelf zou opstaan daarvoor. Daarom heet het opstanding uit de doden. En toen de Heer het zei tegen zijn discipelen, begrepen de discipelen niet waar hij het over had. Toen zeiden ze: wat wil dat toch zeggen? Opstanding uit de doden. Maar opstanding uit de dood wisten ze wel, uiteraard. Maar opstanding uit de doden wil zeggen opstanding van tussen de overige doden uit. Dat is dus logischerwijze voor de jongste dag. Dat wisten ze niet. Maar aan die opstanding uit de doden krijgt ook de gemeente deel, omdat de gemeente als beschouwd wordt als niet alleen als lichaam van Christus, maar als een gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En die worden verzameld voordat de oogst aanbreekt, om zo te zeggen. En zo staat het in die volgorde ook in 1 Korinthe 15. Want daar wordt een volgorde van opstandingen genoemd. Namelijk de eersteling Christus. Daarna letterlijk, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. Dat wil zeggen in zijn aanwezigheid. Maar normaal lezen we dat woord alsof er staat wederkomst. Dat is inderdaad correct dan. En dan staat er, en daarna zal het einde zijn. En dat is uiteraard het einde van de opstandingen. Dat is een derde fase. Dus je hebt Christus, de gemeente en opstanding op de jongste dag. En voor zover je daartussenin nog wat andere opstandingen aantreft of zou treffen, betreft het een opstanding waarbij men terugkeert in deze oude schepping. En dat wordt dus dan niet meegerekend. Moeilijker is het niet. Die lui die wij tegenkwamen in de bediening van de Heer Jezus Christus en die opstonden uit de dood. Zoals daar zijn de jongeling van A en het dochtertje van Jairus. Wat hadden we nog meer? Lazarus. Daarna hadden we nog Tabitha in de boekhandelingen enzovoorts. Ik weet niet of er nog enzovoort is zo gauw. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Alsnog. Het was een terugkeer door de ingang, zeg ik altijd. Onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. Juist. Maar de opstanding van de Heer Jezus Christus en die van de gemeente in de toekomst en die van de jongste dag is een opstanding aan de andere kant. De weer uit. Hebben jullie dat nog? En dat is dus in een nieuwe wereld, in een nieuwe schepping. Het valt trouwens ook binnen het kader van wat in Jesaja genoemd wordt. Ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En die oude hemel, oude aarde zal niet meer gedacht worden. Dat is Jesaja 65 en Jesaja 66 herhaalt dat. Het zijn de enige twee schriftplaatsen in het Oude Testament waar expliciet gesproken wordt over nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat betekent een nieuwe schepping. Want als je hemel en aarde bij elkaar hebt, dan heb je het over de hele schepping. Dat is de schepping namelijk. En in het Nieuwe Testament blijkt dat deze termen over nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit Jesaja worden toegepast op Christus, die de eerstgeborene is van een nieuwe schepping. Wordt van toepassing gebracht op allen die wedergeboren zijn in onze dagen. Want er staat zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. In 2 Korinthe 5, toch? Echt wel. Kortom, dat begrip nieuwe hemel en nieuwe aarde slaat niet maar op wat wij, wat je eigenlijk de buitenkant omhulling totaal het huis zouden moeten noemen van de wereld als zodanig. Het slaat natuurlijk op al wat daarin is. Het is ook niet maar een nieuwe aarde, het is met al wat daarin is. Het is een nieuwe hemel en al wat daarin thuis hoort. Heb je dat nog? Dat is ook de manier waarop men deze uitspraak over nieuwe hemel en nieuwe aarde uit Jesaja overigens wegredeneert. Omdat men kan aantonen dat het in onze dagen al van toepassing is. Omdat wij een nieuwe schepping zijn. En dan is men eventueel bereid om de verwachting dat de hele zichtbare wereld vervangen zal worden door een nieuwe. En dus veranderd zal worden, is men geneigd dan weer weg te redeneren. Dan zeg maar, ja, maar de hemel, je moet het zo zien, het is de hemel op aarde, zo noemen wij dat toch. Toch, hè? Dan geeft men een andere inhoud aan het begrip hemel en aarde. En zo gaat het dan. Maar neem niet weg dat dit correct is. Wij zijn een nieuw schepsel in Christus, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Ja, dat betreft alles, maar wij zijn eerstelingen daarvan. Zie? Wedergeboorte fundamenteel maakt een mens tot een nieuwe schepping. Dat dan die oude er ook nog is, dat is waar, maar dat was de volgende zin in Jesaja 65. Namelijk, aan die oude wereld, hemel, zal niet meer gedacht worden. En als je dat dus later leest in Openbaring 20, zou je moeten vaststellen dat dat rechtstreeks geciteerd is uit Jesaja 65. Ik zag nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat is 21 vers 1. Maar daarvoor stond dat die oude hemel en aarde weken van het aangezicht des Heren en geen plaats is voor die meer gevonden. Komt overeen met Jesaja 65, die oude zal niet meer gedacht worden. Zie? En het komt overeen met 2 Korinthe 5. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En we kennen elkaar niet meer naar het vlees. Toch? Hetzelfde verhaal. Wij zijn vernieuwd. Het oude is voorbij. Dat is het. Blijf even nog hier, maar ik ben geneigd hierop even door te gaan. Vanwege de tijd van het jaar. Maar laat ik eerst deze maar even verder lezen. Die waren zullen geacht zijn die eeuw te verwerven. Je hebt ook mensen die achten zich het eeuwig leven niet waardig. Dat staat in Handelingen 13. Dat was in Antiochieën. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven. Een andere eeuw, een andere aion, een andere wereld dus. En dat gebeurt door de opstanding uit de doden. Want de opstanding uit de doden brengt een mens in een andere eeuw. Dan is de voorgaande nog niet voorbij. Want men is eruit opgestaan, van tussenuit. En men heeft al deel aan het nieuwe. Maar ja, dat is de situatie waarin het christendom zich dus bevindt sinds de opstanding van Christus als eersteling daarvan. De tegenwoordige boze eeuw bestaat voort, de toekomende eeuw, daar leven wij al in. En soms leven we ook nog in de tegenwoordige eeuw, want zo staat het in Titus 2. En daarom heeft de mens twee benen, moet u maar denken. Met één been in de ene wereld en de andere been in de andere. Dat is het. Maar die waren zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden. En niet de opstanding der doden, maar de opstanding uit de doden. Dat is dus voor de jongste dag en dus is het de opname van de gemeente. Want degene die opstaan voor de 1000 jaren uit Openbaring, 20 is dat. Ja, die komen gewoon terug in deze oude wereld. En gaan de 1000 jaren in, om zo te zeggen, als je dat tenminste zo zeggen kunt. See, dat telt niet mee. Die waren zullen geacht zijn die eeuw te verwerven, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden, want zij kunnen niet meer sterven. Zij kunnen niet meer sterven. Dat is wat over de Heer Jezus staat. Dat hij niet meer kan sterven. U weet, hij kwam naar de aarde, onder andere, om te sterven. Sterker nog, de dood heerste over hem. Ik zal wel weer niet orthodox zijn wat ik nu zeg. Maar, och, laat ik het maar lezen dan ook. Er staat in Romeinen 6... Vers 9. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Waaruit volgt dat hij niet alleen gestorven was, maar dat de dood over hem heerste. Heb u dat? Dat zeg ik voor degene die de discussie levend houden of de Heer kon sterven. Dat is, als u mij vraagt, dezelfde discussie als over is de paus Rooms-Katholiek. Daar is een boel over te zeggen. Of die Rooms is, of die katholiek is, nee, dat is dat niet. Maar goed, er is een boel over te zeggen, maar het zijn zo van die dingen. Kon hij sterven? Hij stierf, dus dat is het einde van het verhaal. Maar het is sterker, de dood heerste over hem. Dat betekent dat hij dus ook gewoon fysiek onderworpen was aan de wetten van de natuurkunde en dus aan veroudering en dat soort dingen meer. Heb je dat? Wij wisten dat trouwens toch al. Want iemand die voor in de 30 is te taxeren op een jaar of 50, dat betekent dus toch dat de veroudering echt wel zijn invloed op hem had. Oké, geholpen door de omstandigheden waarschijnlijk. En door wat hij onderging in zijn leven. Maar niettemin, dat is de werking van de dood. Heerschappij. En heersen wil zeggen de opperste macht uitoefenen. Maar dat zou niet meer gebeuren, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Eenmaal is weliswaar een goede vertaling van Romeinen 6 vers 10. Maar het gaat voorbij aan de waarde die de term heeft. Die waarde is once and for all. Wij moeten in het Nederlands zeggen eens en voor altijd. En als hij dan zegt, maar dat voor altijd staat er niet bij, dan zeg ik, ja, het staat er wel bij, maar niet in dit Nederlandse woord. Want staat er natuurlijk wel. De dood heerst niet meer over hem. Hij sterft niet meer. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal gestorven. Dat was eens en voor altijd. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. De uitdrukking is natuurlijk, hij is der zonde eenmaal gestorven. Tegenover dat leeft hij Gode. Dat zijn naamvallen, die moet je maar gewoon leren. Het betekent dat hij voor de zonde gestorven is, maar dat hij sindsdien voor God leeft. Oké. Dat hij... Ja, dan moet ik weer wat zeggen, wat me, steek mijn nek dan maar weer uit. Dat hij, dat de zonde over hem heerste. Hij diende de zonde, want dat is wat het betekent. Maar daarvoor is hij gestorven, zodat de zonde niet meer over hem heerst. Met als gevolg dat nu leeft hij Gode. Dat betekent dat God over hem heerst. En als die term te zwaar is, hoewel ik hem natuurlijk leen uit vers 9 heersen, dan moet ik zeggen, oké, hij diende de zonde, maar nu dient hij God. Ik kan het niet helpen, dit is wat er staat. En of het orthodox is en wat je erbij moet voorstellen, ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, we hadden nog een lopend onderwerp trouwens op de zondagen eer. Dan heb ik het er wel weer over, hoop ik, een keer. Maar hij werd inderdaad tot zonde gemaakt met alle consequenties van dien. En het belangrijkste aspect van de zonde is eigenlijk de sterfelijkheid, de dood dus. Dat is de laatste keer dat het misgaat. En mis, dat is het woord zonde. Toch? Een mens zou niet moeten sterven. Ik protesteer heftig als iemand zegt, maar het dood of het sterven hoort bij het leven. Kom op, zeg. Duisternis hoort niet bij licht. Het is het tegenovergestelde. Het is wat bestreden wordt. Het hoort er niet bij. Integendeel. Alleen we ontkomen er niet aan. En als je er niet aan ontkomen kan, dan zegt men, ja, het hoort er nou eenmaal bij. Heb je dat? Ja, wat ik nou aan denk, ja, dat kan ik ook niet vertellen. Dan krijg ik last mee. Nee. Hè? Ja, als een bepaalde kwaal of ziekte... Ja, ik moet nou improviseren. Als je een bepaalde kwaal of ziekte hebt die ze niet kunnen bestrijden, waar geen remedie tegen is, dan zeggen ze, ja, dat komt ook voor. Dat is een aparte soort, aparte variëteit. Dan krijg je genderstudies van en zo. Het hoort erbij. Ja, wat moet je er anders van zeggen? Naar Bijbelse maatstaven, je hebt het ideale beeld, ideale types. En daar heb je, dat er afwijkingen van bestaan, ja, dat heet zonde. Dan gaat het mis, dan zit je ernaast. En je doet er maar beter aan het te erkennen, want anders dan ben je de hele wereld op zijn kop aan het zetten, zal ik maar zeggen. Toch? Je moet ermee leren leven, ook met je eigen afwijkingen. Ja, het is zonde, maar het is zo. Ja, maar je moet het niet goed gaan praten, zeggen, ja, maar je hebt natuurlijk, homoseksualiteit is een natuurlijk verschijnsel, want het komt ook onder dieren voor. Leuk hoor, dat je de dieren ons tot voorbeeld neemt, maar wat zei je nou te vertellen, dat er bij dieren geen afwijkingen voorkomen en dat dus normaal is? Normaal? Nee, het is een afwijking van de norm. En dan moet je mee leren leven, met je afwijkingen van de norm. De een is dit, de ander heeft hamertenen, zal ik maar zeggen. Ja, je moet er iets mee. Oh, ja, neus wou ik ook niet zeggen, haviksneus wou ik ook niet zeggen. Maar ja, wat moet je dan, wat moet je dan zeggen? En dan zeg je, ja, maar dat is niet zo erg. Dat is wel erg. Ik spreek geen waardeoordeel uit. Daar heb ik het helemaal niet over. waar ik het alleen maar over heb, is wat de norm is enzovoorts. En de norm is dat de mens zou leven, maar helaas, dat werkt niet, want de dood, de zonde, dat is hetzelfde. De zonde, de dood, eerst over de mens. Het gaat dus mis en het is gewoon de wet van Murphy. Het is de belangrijkste natuurwet die er is. Wat mis kan gaan, zal ook misgaan. En wat mis kan gaan, dat is dat je het loodje kunt leggen en het hoekje omgaan, zal ik maar zeggen. En, dan, en dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren, zoals onze broeder er straks op een wat nettere manier gezegd heeft, in leidende woorden. Maar zo gaat het nou eenmaal. Maar het is wel mis, je moet niet zeggen dat het erbij hoort. Het hoort er helemaal niet bij. Nou goed. Maar wat hier besproken wordt, is eenvoudig het verschijnsel dat in die toekomende eeuw er niet gehuwd zal worden. Waarom niet? Vers 36, want zij kunnen niet meer sterven. Waarmee dus de Bijbel zegt, of zelfs de Heer Jezus zelf zegt, dat het huwelijk er is voor de voortplanting. En dat betekent dus dat begrippen als mannelijk en vrouwelijk bestaan, omdat die twee gezamenlijk vrucht zouden dragen, zich zouden voortplanten. Maar daar waar de dood niet meer is, is ook geen behoefte tot voortplanting. Dus dan, misschien is het dan ook zo dat er ook geen behoefte is aan bepaalde hormonen, maar die moet ik dan nog even navragen bij een broeder van ons. Maar toen maar. Zoiets. Maar zo is dat. En het is in heel de natuur is dit. Hè? Dat mannelijk, vrouwelijk en hoe dat bij elkaar komt en hoe eigenaardig dat is. En je hoeft je maar een heel klein beetje in te verdiepen om te kunnen vaststellen dat heus niet vanzelf allemaal zomaar ontstaan is. Door een onweersbui of door een ontploffing. Ja. Hoe wetenschappelijk is dat? Goh, ik hoorde, hoe heette die man? Freek heet die, geloof ik. Die kan niet praten zonder zijn hele lichaam te gebruiken. Als die nog eens verlamd raakt, kan hij helemaal niet meer praten. Enzovoort. Dan praat hij vol enthousiasme over de evolutietheorie. Dat is nou geen theorie meer, dat is nou al bewezen. De grote man was, hoe heette die man ook alweer, Darwin. Ik moet altijd oppassen dat ik niet Darby zeg, want dat was niemand anders. Maar goed, Darwin enzovoort. En dat moet dan wetenschappelijk zijn. En dan legt hij uit hoe mooi dat en hoe ingewikkeld dat in elkaar steekt. En als je dit weghaalt, dan deugt het hele samenspel allemaal niet meer. En prachtig allemaal. Hij doet het ook zo, weet je, met de grote gebaren. En fluisterend, alsof hij een geheim vertelt. Enzovoort. Ik kan zo voor de EO. Nee, dat is een evangelisch stemmetje. Dat zal er wel bij passen. Zo fluisterend van, komt wel goed. Ja, wij weten wel beter. Enzovoort. Hè. Zo. En dan, En dan zakt mijn hele... Dat beetje respect wat ik nog had voor de zogenaamde wetenschap zakt dan meteen weg. Hè. Hoe je in alle ernst kunt beweren dat zulke dingen zomaar vanzelf zijn ontstaan in de loop der tijd. Bespottelijk vind ik dat dan. Hè? Maar het hele begrip mannelijk en vrouwelijk, dat is waar onze wereld door gedomineerd wordt. Omdat het namelijk gaat om de relatie tussen schepper en schepping. En die twee samen, waar daar een gemeenschap ontstaat, ontstaat een nieuwe schepping. Dat is het. En dat is wat geprojecteerd wordt in heel de natuur. De natuur. We hebben er niet veel van de natuur in Nederland. Nou. Maar op kleine schaal natuurlijk wel. Nou ja. Toen maar. Maar ze kunnen niet meer sterven, want zij zijn aan de engelen gelijk. Dat zijn dus blijkbaar worden hemelse wezens bedoeld. Want u weet, het woord engel, dat kan gewoon betekenen een boodschapper. Maar in deze context uiteraard niet. Hè? Kennelijk wordt hier een ander soort wezen bedoeld dan een mens. En dus wordt het dan een hemelswezen. Zij zijn de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, zij zijn zonen Gods, terwijl zij zonen der opstanding zijn. Dit is een uitspraak over de gemeente uiteraard, want het kan nergens anders op van toepassing gebracht worden. Dat is dan weer aardig voor de ultradispensationalisten onder ons. Die beweren dat je in de evangelie geen uitspraken kunt hebben over de gemeente. Punt 1 kan dat wel, want de Heer Jezus zelf is het hoofd van de gemeente en het spreekt over de Heer Jezus Christus. Dus doe maar weer, dat is één. En het andere is, nou hier heb je weer zo'n uitspraak. Komt er nog één hoor, op dezelfde halve bladzijde nog, maar doe maar. Dit kan nergens anders op van toepassing gebracht worden. Want het gaat over de opstanding uit de doden. Maar goed, de Sadduceeën geloven daar niet in, dus het heeft verder geen zin. Maar daarop terugkomend op die Sadduceeën, vers 37. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornenbos, als hij de Heere noemt de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Nou, zou ik daar nooit opgekomen zijn. Spreekt Mozes over de opstanding der doden. Het is de jongste dag. Ik zou er niet opgekomen zijn. En de Heer Jezus zegt, ja, dat is wel zo. En daarna zei die man tegen mij, naar aanleiding van heel andere gebeurtenissen, ja, maar ik geloof niet dat je de Bijbel zo mag uitleggen. Dat gaat veel te ver. Maar hoe vind je dit dan? Dit vind ik ver gaan. Uitspraak van Mozes. En Mozes noemt de Heer de God van Abraham, Isaac en Jacob. En daarmee is bewezen dat de doden zullen opgewekt worden. Hoe vind je die? Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Het argument is zo dat als de Heer de God is van Abraham, Isaac en Jacob, dan existeren zij dus nog. Abraham, Isaac en Jacob. Anders was de Heer de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de Heer was überhaupt niet. De Heer is immers degene die is en die was en die komen zal. Dat wil zeggen, de ik ben. Toch? En als hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob, betekent dat Abraham, Isaac en Jacob dus ergens zijn. En geacht worden dus te leven. En dan komen we weer in een moeilijk onderwerp. Eenvoudig omdat men in het algemeen zich met het onderwerp niet bezighoudt. Het schijnt toch moeilijk te zijn. Maar zo moeilijk is het niet, hè. U moet in de eerste plaats bedenken dat de hemel is niet het hiernamaals. Dat staat waarschijnlijk wel in je woordenboek, maar daar moet je je niks van aantrekken. De hemel is niet het hiernamaals. Ik geloof dat ik de vorige keer ook iets in die richting gezegd heb. Weet ik niet precies meer. Het hiernamaals is een nieuwe schepping. Dat komt hierna. Na deze komt die. En mocht u nou onder hiernamaals willen verstaan de plaats waar de doden naartoe gaan, degene die overleden zijn, dan is het niet de hemel, maar de hel. Daarna breekt de discussie los op internet en niemand vraagt zich af, maar wat betekent hel dan? Dus de discussie komt nooit aan een eind en er wordt alleen heen en weer gescholden. Maar het is makkelijk genoeg. Hemel en hel zijn overeenkomende woorden, dat begrijpt u. Hemel is hetzelfde woord als hel, maar dan staat er een meem. En weet dat, en de letter M staat ertussen. Dat is omdat er verwantschap is tussen die woorden. Het is niet zo moeilijk. Hemel is boven en hel is beneden. Je hebt de aarde, daar staat midden tussenin, daar leven wij op. En daarboven is ook wat, op een hoger niveau, niet noodzakelijk fysiek, maar wel degelijk fysiek, maar hoger ook van orde. En dan heb je nog hel en dat is lager. misschien ook niet alleen fysiek, maar dan toch lager van orde. Je kunt dus een hemel op aarde hebben. Dan heb je een leven van een hogere orde hier op aarde. Je kunt ook hel op aarde hebben. Dan heb je een leven van lagere orde op aarde. Maar fysiek, dat wil zeggen in de wereld, de schepping als zodanig, heb je daar boven de hemel. Hier beneden heb je de aarde. En daarbuiten... Ik ging te snel. Daaronder had ik moeten zeggen, heb je hel. Boven hemel, onder de zel. Ik had ook kunnen zeggen namelijk, daarbinnen is de hemel. En daarbuiten is de hel. En daar heb ik het niet over de poel des vuurs gehad. Ik heb die woorden niet genoemd. Zelfs Tartarus heb ik niet genoemd. Laat staan Gehenna, ik heb het allemaal niet genoemd. Ik zei alleen, hel betekent daar beneden en hemel betekent daarboven. Moeilijker is hij niet. En als een mens hier het loodje legt, zal ik maar zeggen, dan wordt hij begraven. Of zijn as wordt uitgestrooid, dat maakt allemaal niks uit. Dat gaat keer terug tot de aarde, dat staat in Genesis. En dat heet beneden. En als er dan in het Hebreeuws staat keber, dan moet je dat vertalen met graf. En als er staat Sheol, dan moet je vertalen met hel, om de eenvoudige reden dat hetzelfde woord is. Sheol. Hel. Dat is beneden. En keber en Sheol worden door de vertalers bij gelegenheid door elkaar gegooid. Omdat ze het anders niet begrijpen, schijnt het. Maar het is wel allebei beneden. Keber, graf, maakt deel uit van Sheol. Het is daar beneden. Heb je dat? Dat is al. Dat je, als je van Gods wegen veroordeeld wordt of iets dergelijks, dat je dan niet naar de hemel gaat, dat lijkt me duidelijk. Dus blijf beneden. En ook allen die geworpen worden in de poel des vuurs, blijven beneden. Maar alle die niet geworpen worden in de poel des vuurs op de jongste dag, gaan niet naar de hemel. Maar gewoon op aarde. Een nieuwe aarde. Ja, ik kan het niet helpen. Dat is nou helemaal zo. En de hemel, ja, die hemel waar we het dan nu steeds over hebben, dat is niet de eerste, de tweede, maar de derde. Daar heb ik het niet over, daarboven. Dat is waar de Heer woont. Waar de troon van God staat, zegt de Bijbel. Dat is de hemel die van ouds is. Daarom heet het ook hemel der hemelen. De hemel boven die twee hemelen. Daar staat de derde hemel enzovoort. En dat is de plaats waar de Heer zit aan de rechterhand Gods, om zo te zeggen. En het is de plaats waar de gemeente van eerstgeborenen zijn domicilie, zijn thuis, zijn huis, zijn domus heeft. Namelijk... Die gemeente van eerstgeborenen, dat zijn de eerstelingen van het nieuwe verbond. Dat zijn de eerstelingen dergenen die ontslapen zijn. Dat is dus de eersteling Christus, die is de eerste. En daarna allen die van de Christus zijn, dat zijn u en ik. En wij gaan naar de hemel. Maar het heidendom heeft de christelijke, heeft gemeentelijke waarheid notabene veralgemeniseerd. Heel vreemd, want de meeste gemeentelijke waarheid is niet bekend. Ook onder christenen niet. Kent men niet. Maar wat er dan van bekend is, is dat de gemeente, de gelovigen van de gemeente gaan naar de hemel. Dat heeft men veralgemeniseerd, zodat men nu denkt dat ook de stok ongelovigen, een atheïst en zo, als hij doodgaat, dan gaat hij omhoog. Nou, echt niet. Dat is in strijd met de wet van de gravitatie. Dan val je als een baksteen. Als je er niks aan doet, val je vanzelf naar beneden. En dat is zeker zo als een mens overlijdt. Dat dat voor u en mij als wedergeboren mensen anders is. Ja, dat is omdat wij al wedergeboren zijn. Een nieuwe schepping zijn in Christus. En nou gebonden zijn nog in een aards lichaam. Waarvan Paulus dan zei ontbonden te worden. En met Christus te zijn is mij verreweg het beste. Niettemin duurde het nog even voor hij ontbonden werd. En dus was hij nog een poosje gebonden met Christus. Net als wij nu. Heb je dat? Want met Christus zijn we sowieso. Daarvoor hoeven we niet ontbonden te worden van het lichaam. Nou goed. Waarna misschien nu de ruimte gemaakt is voor de bekende vraag: waar zijn de Oud-Testamentische gelovigen? En het antwoord is: in het dodenrijk. In de hel. De ongelovigen ook. Maar de gelovigen ook. Zijn in de hel, dat is beneden, dat is Hades, dat is Sheol, dat is hier beneden. Dat is van een lagere orde op een of andere manier dan hier. Dat is het. En nou ik het vertel, denk ik, ja, maar daar hebben we het over gehad natuurlijk. Naar aanleiding van, wat was het, de rijke man en de arme Lazarus. De aanleiding van Lucas 16. Dus dit mag dan toch niet al te moeilijk meer zijn. Het hele punt is dat zij zullen opstaan ten jongsten dagen. En intussen existeren zij, leven zij voor God in het dodenrijk. Want, dat is een belangrijk punt wat ik niet mocht vergeten te melden. Dood en sterven, net als leven, zijn relatieve begrippen. Dat betekent dat dood in absolute zin bestaat eigenlijk niet. Want als dood in absolute zin bestaat, zou bestaan, dan betekent dat juist niet bestaan. Dan is er niks. Maar als iets dood is, is het wel. Maar er is geen contact, geen gemeenschap mogelijk. En een ander woord voor gemeenschap of contact, community, is leven. Leven is gemeenschap. Dat wil zeggen, iemand leeft, maar de vraag is voor wie? In relatie tot wie of wat? En van de mens, van de natuurlijke mens, ontkennen wij echt niet dat die mensen, dat die leven. Dat niet alleen, ze planten zich voort. Sommige vrouwen hebben dan eerst één man en daarna nog één en daarna, totdat ze alles even geweest zijn. Maar ik bedoel, die leven. Maar niettemin zegt de Bijbel dat de natuurlijke mens dood is. Voor God. Daar heeft men zich afgemaakt met te zeggen, ja, maar dat betekent geestelijk dood. Dan zeg ik, ja, waar staat die uitdrukking dan in de Bijbel? Niet dat dat dan moet, maar waar staat dat dan in de Bijbel? Je komt er niet mee. Het is geen goed. Je kunt er iemand mee een tijdje rustig houden. Dat wordt algemeen gedaan trouwens met Bijbelse vragen. Dan wordt er een antwoord op gegeven. En dan moet je een poosje weer over nadenken. En daarna weet je dat je geen antwoord gekregen hebt. Of je geeft het gewoon op. Hè? Dan laat je het maar zitten. Maar je moet gewoon leren dat leven is gemeenschap. En als iets of iemand leeft, is het de vraag voor wie of wat. En het tegenovergestelde ook. Als iets of iemand dood is, dan is de vraag voor wie of wat. En het punt is dat Abraham, Isaac en Jacob zijn dood voor de wereld als zodanig. Er is geen contact meer. De psalmist zegt, er is geen wetenschap. Geen kennis. Dat heeft men uitgedacht. Heeft iemand bedacht dat men daar helemaal niks weet. Terwijl de psalmist dat niet bedoelt. De psalmist zegt, in het dodenrijk weet men niet wat er hier op aarde gebeurt. En dus zegt de psalmist, je kan dan beter maar hier leven, want dan weet je wat er gebeurt. Dan kun je God dienen enzovoorts, want daar is het is loes of zoiets. Of daar hoeft het niet meer, of wat het maar is. Maar het punt is gewoon dat een mens sterft en dan is hij dood voor de wereld waarin hij geleefd heeft. Maar het neemt niet weg dat de levende mens nu, als hij niet wedergeboren is, dood is voor God. Die verbinding is verbroken. Al was het maar omdat God zelf de levensader, de navelstreng of hoe zijn ding maar heet, heeft doorgesneden. Ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen dat een natuurlijke mens als zondaar dood is voor God. Dan moet je toch vragen, waar staat dat dan in de Bijbel? Nee, ik ontken het niet, maar dan, hoeveel teksten zijn er dan waar het staat, bedoel ik? De idee is namelijk dat voor zover nu in onze dagen de mens dood is voor God, is dat in de eerste plaats, als u mij vraagt, in de eerste plaats omdat één voor allen gestorven is. En dus zijn allen gestorven terwijl ze er lustig op losleven. Vervolgens, of minder lustig, dat wil ik afwezen. Dat hangt af van de Stoïcijnen of de Epicureërs. Maar toe maar, hè? Hangt van de levensopvattingen. Er zijn mensen die leven wel, maar niet lustig. Daar heb ik helemaal meelijden mee. Als het dan toch maar kort is en je gaat toch voor eeuwig verloren, kun je er hier maar beter lustig op losleven, vind ik persoonlijk. Let op het woord los. Wat er stiekem in verstopt zat. Op los leven. Maar wat doen we? Maar voor God is de mens dood, eenvoudig, in de eerste plaats omdat de juridische kwestie speelt. God heeft het afgesneden. En voor de rest moet ik u zeggen, nou ja, de capaciteiten van de mens om te leven in communicatie, on speaking terms, met de levende God, die capaciteiten van de mens, die sla ik niet hoog aan. Misschien dat dat wat hoger aangeslagen moet worden voor de situatie, voor de zogenaamde zondeval. Maar dat vind ik volstrekt hypothetisch. Dus daar kunnen wij toch niks mee. Maar de mens is dood voor God. En daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Maar daarnaast, dat is Efeze 2, vers 1. Maar die andere uit 2 Korinthe 5, die leg ik er ogenblikkelijk naast. Was dat één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat betekent werkelijk dat God er geen communicatie mee onderhoudt. Want dood is gebrek aan gemeenschap, zei mijn vader dan. Ik zeg liever, dood is gebrek aan communicatie. Dat is precies hetzelfde hoor. Maar misschien is die duidelijker. Vandaar dat je kunt bidden tot je nog maar een ons weegt. Hoewel dat niet meer mag, hè? Dat weet u toch. Hè? Want nee, dan moet je zeggen 100 gram. Want dat mag niet meer van Brussel, ons. Hè? Dat weet... Ons, bij Brussel, hebben we geen ons. Hè? Maar goed, dat zijn zij. Maar toe maar. Maar je kunt bidden wat je wil, maar het helpt echt niet hoor. Dat proberen ze ons wel hardnekkig wijs te maken, maar het helpt echt niet. Nee, dan hoor je wel eens van verhalen hoe God ergens mensen verlost heeft uit bepaalde situaties, gebedsverhoring. En dan zeggen ja, maar waarom zijn die mensen dan in de eerste plaats al in die situatie terechtgekomen? Hoe dat? Waar was God dan? God niet vooruit te branden omdat wij er te weinig voor bidden of zo? Zijn wij dan verantwoordelijk voor de gang van zaken in de wereld? Niet dat we iets aan kunnen doen, maar God kan er wat aan doen. Maar als wij tegen God niet zeggen wat hij doet, dan doet hij niks. Zijn mensen die dat denken? Nee, dat ons ook zo ook zeggen. Ze zeggen het alleen anders dan ik het nu doe. Het kost een beetje moeite om te begrijpen, wat zeggen ze nou eigenlijk? Nou, dit zeggen ze. Zie? Gaan we met z'n allen bidden voor de situatie in Oekraïne enzovoort. Ja, dat is wel een beetje laat dan. Hadden we het niet zien aankomen? U niet? Die politici zeggen van niet, ik wel. Natuurlijk zagen wij dat aankomen. Dat is zo'n lange aanloop, dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren. Je kunt alleen je kop in het zand steken. Of waar je het in de klei... Of, doe maar weer. Maar ik denk toch niet dat God er pas wat aan doet als wij met z'n allen bidden. En als we maar met genoeg mensen bij elkaar zijn. Als we met weinig bij elkaar zijn, dan roepen we weer heel hard waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn enzovoort. Maar twee of drie samen bidden helpt kennelijk niet. Dan moet je weer met honderden of duizenden zijn. En de hele wereld over met internet erbij en alles. En helpt dat? Echt niet. God heeft er geen boodschap aan. Dat is een riskante uitdrukking dit hoor. God heeft er geen boodschap aan. Maar ik meen het wel. God heeft wel een boodschap. Ook aan een dode wereld. Die zegt gewoon sta op. En volg mij. U weet het toch. Sta op, neem je bed op en volg mij. En als je dat laatste niet van plan bent, ja, dan gebeurt het eerst ook niet. Zo simpel is het. En voor zover wij een opdracht hebben om in de wereld het evangelie te prediken als vertegenwoordigers van koning Jezus, moet ik u zeggen dat het echt niet is ten behoeve van de wereld, hoor. De Bijbel zegt waar het voor is, maar niet ten behoeve van de wereld. Toch? Nee, het is tot opbouw van de gemeente. God heeft aan de gemeente gegeven, niet aan de wereld gegeven, sommigen tot evangelisten. Aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten en nog zo wat. En er staat ook waarvoor het is. Daar staat erbij dat het is tot een dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dienstwerk, ook niet heerschappij dus. Dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is wat de Heer doet en de wereld, dat is niet aan de orde. Daar gaat het hier ook vervolgens over, hoor, want dat is de samenhang met de volgende pericoop hier. Dus ik kom daar wel op. Maar wat we lezen dus in vers 37 is, God wekt de doden op, want God is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dat impliceert dat ze nog bestaan, om zo te zeggen. En dat betekent voor ons dood, maar voor God levend. En als u dat te moeilijk vindt, ja, dat is dan triest. Want over ons wordt het ook gezegd. Dat wij der wereld gestorven zijn. En dat wij voor God leven. En dat is zelfs een strekking van wat ik alweer weggeslagen heb, maar van heel Romeinen hoofdstuk 6. En er staat zelfs dat onze positie is in Christus, die der wereld, der zonde en der wet gestorven is en goden leeft, voor God namelijk. En dat zouden wij ook doen. Dat wil zeggen, voor God leven. Dat betekent hem dienen. En dat begint met hem als Heer te erkennen. Als onze meester die wij dienen. U weet wel, niemand kan twee heren dienen. Wij dienen dus de Heer. Daarom noemen we hem ook zo. De Heer. Onze meester namelijk. Heb u dat? En terwijl we dood zijn voor de wereld, leven wij voor God. En van nature waren wij dood voor God en levend voor de wereld. Zie? Goed, Lucas 20, vers 37 nog. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Kijk waarom Mozes dat zo noemt. En waarom dat vele malen trouwens genoemd wordt in het Oude Testament. Is omdat God beloften gedaan heeft. Ach, ik kan het neutraler zeggen. God heeft gesproken tot Abraham, Isaac en Jacob. Zij waren niet de enigen, maar zij zijn daarom belangrijk, omdat God gesproken heeft over de toekomst. God heeft namelijk aan Abraham en Isaac en Jacob het een en ander beloofd over zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Waarvan Paulus kort en salve zegt, het welk is Christus? Hij neemt inderdaad de bocht, heel kort. Nou, het is niet eens een bocht. Hij gaat dus naar de opening, nauwe opening. Hij zegt, staat zaad in het enkelvoud, het welk is Christus? gesproken tot Abraham en zijn zaad enzovoort. En dat gebeurt op verschillende wijzen, want daarbij wordt gesproken over koningschap, er wordt gesproken over priesterschap, via de ontmoeting met de figuur van Melchizedek en Abrahams gedrag in dat verband, en daarna de bevestiging van Gods verbond aan Abraham opnieuw. Want dat gebeurt nogal eens, de bevestiging van Gods belofte aan Abraham. Maar dan samen ook met Melchizedek, dat wil zeggen belofte van priesterschap. En natuurlijk de belofte van eeuwig leven, zoals geïllustreerd in en daarmee van de nieuwe schepping, zoals geïllustreerd in de geboorte van Isaac en de geboorte van, door nog eens wat, van Rebecca. En de geboorte van, wat hadden we nog meer? De geboorte uit, van Jozef. Uit Rachel. In die verschillende generaties heb je steeds, de vrouw is onvruchtbaar, er wordt voor gebeden, er wordt een beroep gedaan op Gods beloften en God verhoort dat en dus wordt een nageslacht verwekt. Wat eigenlijk niet kan, maar het gebeurde toch. Dat is wat God doet. Dat zijn de beloften Gods. En ik wil u wat zeggen, naar aanleiding dan nog van de dagen waarin wij nu leven in het kerkelijke jaar, om zo te zeggen. Het mag dan zo zijn. Ik zeg het voorzichtig en ik zeg het kort, want ik ga er niet uitgebreid op in. Maar het mag dan zo zijn dat in het Oude Testament het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus is voorzegd. Dat neemt niet weg dat het echt wel een stuk gemakkelijker is om iets te vinden over zijn opstanding en zijn hoedanigheid als de opgestane. Ik probeer heel voorzichtig te zeggen wat onze broeder daar straks gezegd heeft. Hij citeerde uit Romeinen, ik weet niet wanneer het was, in welk verband, maar hij citeerde uit Romeinen 8 over Jezus die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Precies, want dat hij leed en stierf voor onze zonde, dat is een feit, dat was noodzakelijk. Maar het brengt niet de zaligheid. Heb je dan? Het brengt niet de zaligheid. Het brengt hooguit mee dat de zonden niet toegerekend worden, zodat we rustig kunnen voortleven zonder dat God een oordeel brengt over onze levens. Maar ja, dit is niet orthodox. Want orthodox is dat je dreigt met een oordeel Gods, want God straft onmiddellijk. Toch? En je doet iets verkeerd, je gaat bij wijze van spreken naar de kermis en de andere dag word je overreden door lijn 9. En dat is dan een straf Gods. Nou, rijdt er geen lijn 9 op de Veluwe, als u het mij vraagt. Maar dus ik gooi wat dingen door elkaar. Maar het is ook heel verwarrend door dit soort zaken. God straft niet onmiddellijk. Integendeel, en mocht dat ooit zo geweest zijn, dan doet dat in onze dagen sowieso niet. Echt niet. Er staat naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf in een schat tot in de dag des oordeels. Het staat in Romeinen 2 of zo. Waar het maar staat. Maar dat idee is, dat wordt verzameld voor de toekomst. Wanneer de mens geoordeeld wordt door uit hetgeen in de boeken geschreven staat. God doet dat niet. Zie. Nee. De bedoeling is namelijk dat wij hier in onze dagen de levende God dienen en leven in gemeenschap met hem. Wij zingen het ook, die van naar aanleiding van 1 Johannes 1... ik wandel in het licht met Jezus enzovoort. Ja, wij wel, maar de wereld niet. En de Heer beperkt zich inderdaad tot ons. Want de wereld is voor God dood. Maar het punt is, God heeft in het verleden beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En ik denk niet dat je, lees die beloften maar eens na. Ik heb ze, weet ik hoe vaak, uitgetypt en opnieuw gerangschikt en in volgorde gezet en in andere volgorde. En gelijke beloften naast elkaar, hoe vaak is het gezegd enzovoort. Daar komt, is er geen één bij die gaat over het lijden en de dood van de Heer Jezus voor. Niks. Komt niet voor. Trouwens, ik wil nog wel voortvarende zeggen, er is niet één tekst in het Oude Testament te vinden waar expliciet, ik hoop dat u het woord expliciet kent, waar expliciet zoiets staat. Het Nieuwe Testament, dat hij gestorven is, zegt dat hij gestorven is naar de schriften. In 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Dat staat er vaker, maar 1 Korinthe 15 is een systematische opsomming. Welke schriften dan? Ja, dat zijn die schriftplaatsen die impliciet, dus het tegenovergestelde, die impliciet daarover spreken. En die zeggen, die en die schriftplaats, dat had je waarschijnlijk niet gedacht, maar dat gaat over de losser. Die komen zo. Maar dat is niet de vervulling van Gods beloften. De dood van de Heer Jezus was niet de vervulling van Gods beloften. En als u zegt, ja, maar het is toch de vervulling van het zaad de vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. Dan zeg ik, ja, maar dat is geen belofte, dat is gewoon een profetie. Er staat dat dat gebeuren zou. En het is ook gebeurd. En inderdaad, er staat in het Oude Testament, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En ieder. Dus ik kan moeilijk zeggen, ja, maar dat slaat op Jezus. Maar het slaat wel op hem, dat zegt het Nieuwe Testament. En in de eerste plaats, maar dat is omdat het Nieuwe Testament dat zegt. Met de autoriteit van een apostel. Die het ontschrijft. Paulus in Galaten. Enzovoort. En verder heb je natuurlijk expliciet, zo expliciet mogelijk, wordt het Psalm 22. Maar die is alleen expliciet omdat wij het Nieuwe Testament gelezen hebben. Hebt u die Psalm voor? Anders moet het. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Het vers spreekt meteen over de verlossing. En die verlossing blijkt te zijn verlossing uit des leven muil. En van het geweld des honds. En van de honen der eenhoorn. Dat is opstanding uit de dood namelijk. Spreekt dezelfde psalm over. Het is die psalm met, zij werpen het lot over mijn gelaat, over mijn gewaad. Zij bespotten mij en zeggen, hij heeft het op de Heere gewend, dat hij nu enzovoort. Of had je nog meer? Ze hebben mij edik te drinken gegeven, psalm 22. Maar daaruit weten wij dus achteraf, toch, omdat het Nieuwe Testament dat blijkbaar zegt, dat de psalm van toepassing is op de Heere Jezus. Onderweg naar, nou ja, eigenlijk onderweg naar zijn dood eerst. En daarna natuurlijk onderweg naar zijn opstanding. Maar dat is wat beloofd is. Leven uit de dood namelijk. En daarmee een nieuwe schepping. Vandaar dat ik mij goed kan vinden in de redelijk vaste kerkelijke traditie van Goede Vrijdag. Oké, Goede Vrijdag, dat is noodzakelijk, maar we vieren Pasen. De opstanding. Het grote feest. Maar ja, goed, dat heb ik je al zo vaak verteld. Goede Vrijdag valt in de categorie de wegbereiding. Voor de komst van de Messias. In zijn opstanding. Dat is wat beloofd is. En daar gaat het hier nou ook over, hè? Ik moet maar gewoon even doorlezen, dan kom ik er vanavond nog wel. Want er staat vervolgens, vers 38... God is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. Let op dat er niet staat, zij leven alle. Zij leven hem alle. Dat betekent, maar dat heeft met naamvalsvormen weer te maken, dat betekent, zij, voor hem leven zij alle. Voor ons niet, voor de wereld niet, maar voor hem leven zij. Zie. En daarom is een God der levenden. Terwijl ik het lees, denk ik altijd, hoe zouden ze dat in latere Bijbelvertalingen gezet hebben? Maar goed. Niet dat het me echt interesseert, hoor. Ik vind het prima. Dit is, natuurlijk is dit wat het is. Voor hem leven zij, want leven is een relatief beginsel. Dat wil zeggen, de vraag is, wat is de relatie? Met wie? Met de Heer. Voor hem leven zij. En sommige der schriftgeleerden antwoorden, zeiden, meester, gij hebt wel gezegd, want dat doe je dan, hè? Ja, de politici zeggen dan dat ze iets snappen. Ik vind het een idioot woord, snappen. Mijn tandarts zegt, als het klik zegt, dan is het goed. Dan snapt het op zijn plek, dat is snappen. Klik. Ja. En Rutte snapt een boel. En al die politici snappen tegenwoordig. Maar, en dan, zij begrijpen alles, zij begrijpen ons, maar ze weten het beter. Dan gaan ze daarna uitleggen. Ik vind het zo'n komisch gedoe. Voor de kleuterklasje staat er weer zo'n juffrouw. Soms denk ik ook, eigenlijk kijk je er dwars doorheen. Dat zijn ook allemaal van kleuterjuffrouwen, zal ik maar zeggen. Excuses na te doen. En ja, die moet je op de basisschool ervoor zetten voor zo'n klasje. Dan kunnen ze dat met tekeningen uitleggen. En de kinderen die slikken dat er allemaal, ja. Enzovoort. Later weten ze wel beter. Maar goed. Meester, gij hebt wel gezegd en dan, we hebben het er nog eens over. Maar de staat, zij durfde hem niet meer iets vragen. Maar in gedachten was ik al lang in Handelingen 17 bij Paulus op de Areopagus. Toen had hij het ook over de opstanding, daar ging het hier toch ook over. En toen zeiden ze, nou ja, we don't call us, we'll call you. We hebben het er nog eens over. Maar ze moesten er niks van hebben. Wij zullen nu wederom hierover horen. Of iets van die naad. Maar toen reageerde de Heer hier. En hij zeide tot hen. Begrijp je me goed? Ik weet niet. Ik zal het sterker zeggen. Ik denk niet dat dit het rechtstreekse vervolgen is op dit gesprek. Ik denk dat het zo is dat de verslaggever, Lucas, het verstandig oordeelt om dit hier bij elkaar te zetten en de dingen met elkaar te vergelijken. Want zo maak je een verslag, hè? Dat weet u toch. Hè? Zo doen journalisten dat ook. Ze brengen de dingen met elkaar in verband. En hier dus ook, wat zei de Heer? Of je dat dezelfde dag zei, of meteen hier overheen met hetzelfde publiek, dat weten wij niet. Maar hij zei tot hen, hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? Hoezo? Nou, David zegt zelf in het boek der psalmen, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Kijk, dit vers wat de Heer citeert uit psalm 110, is een van die versen die expliciet spreekt, niet over de kruisiging, maar zo'n vers heb ik nog nooit kunnen vinden in het Oude Testament. Maar wel expliciet over wat wij dan toch gewoon moeten noemen de hemelvaart van Christus of anders gewoon zijn verhoging. En bij verhoging lopen we ook het risico dat men zegt dat was aan het kruis. Dus ja, dan zijn we hem weer kwijt, hè. Nee, zo raak je dat is zo, zuster. Zo raak je tegenwoordige waarheid kwijt. Het heeft op mij wel eens een verlammende werking. Wat kan je nog zeggen? Elk woord wat je gebruikt heeft een andere betekenis gekregen in de christelijke traditie. Wat moet je dus nog voorhouden? De verhoging van Jezus was niet aan een kruis. Ook niet in Johannes 3. De verhoging van de Heer Jezus is tot aan de rechterhand Gods. Maar als hij zou sterven eerst, betekent het dus opstanding uit de dood. Kijk, dat is wat geprofeteerd is. En ik noemde Psalm 22 zojuist. Omdat we die herkennen in het licht van het nieuwe, maar de merkwaardige wijze, Paulus en Petrus kiezen niet eens Psalm 22, die kiezen Psalm 16. Allebei. De ene in Handelingen 2, de andere in Handelingen 13. Psalm 16. Over, gij zult me in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. En dat soort dingen. Dat staat daar. En dan zeggen beide, Paulus en Petrus, zeggen, dat is van toepassing op de Heer Jezus Christus. Het kan over niemand anders gaan. Het kan niet over de psalmist zelf gaan. Over wie dan wel? En dan zegt Petrus, die mooie woorden, ook in het Nederlands zijn ze mooi. Alzo hij dan een profeet was. Ik zeg altijd, hij was niet maar een poëet, maar een profeet. Heeft hij dit gesproken over? En er staat zelfs bij, wetende dat, enzovoorts. Dat wil zeggen dat David, de psalmist, dus zelfs wist dat het niet over hemzelf ging, maar over degene die uit zijn lijf zou voortkomen. Want dat is wat Peter zegt op de Pinksterdag. Vervuld zijnde van de Heilige Geest, dus beter kan het niet. Zie? Maar de uitspraak, de Heer heeft gezegd tot mijn heren, wordt beschouwd dus als een uitspraak over de Christus. Vers 41, hoe zeggen zij dat de Christus, dat is dus de Messias voor alle duidelijkheid, HaMashiach, dat de Christus Davids zoon is. U moet altijd eerst bedenken dat het begrip de Christus niet primair de aanduiding is van de Heer Jezus. De term Christus is de samenvattende term ter aanduiding van die ene die in het Oude Testament beloofd was. Die ene wiens zoon is hij. Er komt iemand, dat is de Messias. Hij zal gezalfd worden van Gods wegen tot koning wiens zoon is hij. Van David. Toch? Wiens zoon is hij? Van Abraham. Want aan Abraham was zijn zoon beloofd. En zijn zaad. In wie alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Enzovoort. Wie is die Messias? Wie is die zoon van God uit Psalm 2? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Men zegt, de Sadduceeën van vandaag, die zeggen, dat is een kroningspsalm van David. Want David paste dat op zichzelf toe, zeggen ze. Omdat hij tot koning gezalfd werd, te midden van zijn vijanden. En ze, ja, maar redeneert het weg. En de man zegt dan, en het is ondenkbaar, was een iemand uit Kampen. Maar ja, slecht afgelopen met de theologische opleidingen in Kampen, heb ik begrepen. Maar toen maar. Het is onmogelijk, ondenkbaar, zei hij. Het is ondenkbaar dat de psalmist daarbij aan de Messias gedacht zou hebben. Zei over Psalm 2, maar meer nog eigenlijk in de eerste plaats over Psalm 8. Wie is de zoon des mensen? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Merk je dat er ook niet een kruisiging tussen zit? Nog in Psalm 2, nog in Psalm 8. Dat was ook niet het doel van zijn menswording. Het doel van zijn menswording is verhoging als eersteling van een nieuwe schepping. Daarvoor moest een einde gemaakt worden aan een oude schepping officieel, en daarom stierf hij. Echt wel. Maar dat is niet het eind van het verhaal. U weet wel wat ik nou ga zeggen, toch? Dat is wat ik heb tegen de Passion. Dat, ik vind het allemaal wel aardig, maar... klassiek of modern, maakt me niks uit. Dit is wat ik er tegen heb, principieel. Dus einde van het verhaal. Voor mij einde van het verhaal. Dat klopt niet. Dat is niet bijbels. Bijbels is, hij leeft. Hij is opgestaan en nu doet hij iets. Dat geldt zelfs voor uitspraken als... dat geldt zelfs, ik zal een omweg nemen. Dat geldt zelfs voor, ik kom, o God, om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat gaat niet over zijn menswording. Ook niet over zijn kruisiging. Dat is de Messias, die komt om Gods wil te doen. Hij moest het alleen eerst nog worden. En toen hij het was, zei hij, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat is Hebreeën 10, waar het zo uitgelegd wordt. En het wordt meteen gerelateerd aan zijn werk, zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente. Niet voor de wereld, voor de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Die wil van God doet hij nu. Dat andere ook naar de wil van God was, dat kan wel zijn. Maar het gaat erom waar die teksten over spreken. En het gaat niet aan om teksten die over wat anders gaan... van toepassing te brengen op het ene. Dat is ten onrechte. Want dat is de manier waarop wij tegenwoordige waarheid zijn kwijtgeraakt eigenlijk. Nou wij, het christendom als zodanig. Zie? Maar deze uitspraak hier is de vraag naar de identiteit van de Christus. En de Christus is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods... Inderdaad, als zoon van God. En dat deze psalm 110 binnen het Jodendom... inderdaad oorspronkelijk binnen het Jodendom beschouwd werd als Messiaans... ja, dat heeft hij gemeen met nogal wat andere psalmen... inclusief psalm 8 en psalm 2. Alleen sinds dat vervuld is geworden zo uitdrukkelijk en zichtbaar... aan de Heer Jezus, aan Jezus van Nazareth, sindsdien is het uit de Joodse traditie verdwenen. In vers 41 lezen wij, hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? In Matteüs 22, daar staat het iets uitgebreider. Daar staat dat de Heer vraagt, wat dunkt u van den Christus? Namelijk, wiens zoon is hij? En dan zeggen ze, Davids. De Messias, de zoon van David. Natuurlijk, van Abraham, Isaac, wat het maar is. Maar inderdaad ook David. Vanwege de scepter die van Juda niet wijken zou... maar die vererfd wordt via de lijn van David. Aan wie dan ook inderdaad een onvergankelijk koninkrijk beloofd wordt... En hier is het dus iets korter. Hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? En David zelf zegt in het boek der psalmen... De Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Daarmee wordt dus vastgesteld in de eerste plaats... dat het bij de Joden geen vraagstuk is... over wie die uitspraak in psalm 110 gaat en ging... Over de Messias namelijk. En zoals gezegd, dat is een bekend gegeven in het oorspronkelijke Jodendom. Zoals ontstaan in de tijd in de Babylonische ballingschap. Volgens die traditie is inderdaad psalm 110, net als zoveel andere, beschouwd als een Messiaanse psalm. Dat wil zeggen, sprekend over de Messias. Maar zoals ik zei, aangezien... het zo letterlijk en zo duidelijk vervuld is geworden... in de persoon en het werk van Jezus van Nazareth... heeft men de opvattingen veranderd. Daar komt het op neer. En laat men deze dingen ergens anders over gaan. Waarover dan precies? Ach, je weet hoe dat gaat. Men denkt altijd dan maar... als het niet over de Heer gaat, gaat het over onszelf. En zo doet het christendom dat ook... Men past het op zichzelf toe. Wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? Zijn wij toch? Wie is die mens naar Gods beeld geschapen? Zijn wij toch? Toch? En wie is degene die geen kwaad vreest als hij ging door een... Ik probeer een nieuwere vertaling voor de geest te halen. Maar gelukkig lukt me dat niet. Een dal van diepe duisternis. Maar dat is de berijmde versie. Door een schaduw des doods. In nieuwere vertaling kom je het woord dood niet meer tegen, heb ik gemerkt. Nee, ik kom ook wel eens op iemand anders een begrafenis. En dan ze lezen dan altijd Psalm 23. En bidden het onze Vader. Want je wilt toch wat christelijks doen. En normaal ga je dan collecteren. Maar dat kan bij een begrafenis niet, dat weet u. Dus dan moet je Psalm 23 lezen. En het onze Vader bidden. Ja, dat is... satirisch bedoeld, ja. Maar goed, maar dan hoor ik soms ineens een heel andere versie voorbij komen. Maar over wie gaat het? Ja, over ons toch? Nee, gaat niet over ons, gaat over de Heer Jezus. En als het dan toch over ons gaat, oké, maar alleen langs die route. Eerst en vooral zijn het uitspraken van God over zijn Zoon... Jezus Christus, onze Heer. Nou goed. David zelf, die dus geacht wordt de vader, dan wel voorvader, maar dat is hetzelfde. Dat moet je ook uitleggen tegenwoordig. David, de voorvader en dus de vader van de Messias, spreekt over de Messias als mijn Heer. Namelijk, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere. En dus is nou de vraag, als David hem noemt mijn Heer, hoe kan het dan zijn zoon zijn? Want de zoon is nou eenmaal ondergeschikt aan de vader. Dat is in het christendom ook weggestemd. Officieel. Wanneer het maar was, 323 van onze jaartelling. Het is zo lang geleden, dan vergeet ik welk jaartal het was. Maar u weet wel, in het beroemde, beruchte concilie van Nicea. Bijeengeroepen niet eens door de paus, maar door de keizer. Ja, waar men toen gestemd heeft over een leer van de drie-eenheid. Echt wel. Enzovoorts. Nou ja, goed. En daar heeft men vastgesteld dat de vader en de zoon van de Godheid ex aequo zijn. En de een is niet meerder dan de andere. En de een is niet minder dan de andere. En er staat in een van die formulieren die soms achter in zo'n Bijbel zich bevinden. Daar heb ik het ooit gelezen ook. Daar staat het uitgebreid in. Hè? Tot mijn verbijstering heb ik die als jongen altijd al gelezen. Ik was besloten op een gereformeerde school. Dus ja. De Bijbel zegt dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Sterker nog, eigenlijk is dat de enige echte betekenis van die woorden. Vader en zoon. Dat zijn ook relatieve begrippen, dat weet u toch, hè? Een beetje man is een zoon. En als hij nog een beetje man is, heeft hij ook een zoon en is hij dus een vader. Dus ja, het is een kwestie van tijd, of beter, een kwestie van relatie. In welke richting je dat zoekt. Dus het zijn relatieve begrippen. En in de Bijbel is de vader meerder dan de zoon en is de zoon minder dan de vader in rangorde. Want die rangorde blijft bestaan. Enzovoort, er staat nergens dat je je zoon moet eren. Maar er staat wel dat je je vader moet eren, je moeder ook trouwens. Honoreren. Eren. Kinderen worden geacht hun ouders te onderhouden. En de ouders worden geacht hun kinderen onder te houden. Maar goed, laat me zeggen. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Als het dan zijn zoon is, hoe is het dan zijn vader? Dat staat er, hè? Dat staat andersom. David dan noemt hem zijn Heere. En hoe is het dan zijn zoon? En u weet toch wat het antwoord is? Hij is weliswaar Davids zoon, naar het vlees staat er dan bij. Dan weet u waarom dat er in Romeinen 1 vers 4 of zo bij staat. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Maar er staat ook bij dat die krachtelijk verordineerd is. In geen enkele vertaling staat dat, maar het staat er. In het Grieks. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Op grond van zijn opstanding, let op grond van zijn opstanding is hij de Zoon. En dat was te verordineerd, dat wil zeggen, dat is officieel. Dat is een aanstelling. Orizo. Dat woord is het. Niet bevestigd, niet bewezen. Bewezen staat er in de Statenvertaling. Nee, verordineerd te zijn de Zoon van God. Nou, de geest der heiligmaking, dat is, geest staat sowieso op. Opstandingsleven eigenlijk. Ter heiligmaking. Heiligmaking is wijding aan de dienst van God. En dienst is een ondergeschikte positie. In dienst van. Enzovoort. De geest der heiligmaking. Uit de opstanding der doden. Dat wil zeggen. Opgestaan uit de dood. Werd hij tot zoon van God aangesteld. En daarmee ook in dienst van God. En dat was dus ook de gelegenheid. Waar het de woorden van toepassing zijn. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is voor mij geschreven. En de andere versie luidt, in het begin des boeks is voor mij geschreven. Dat betekent dat vanaf het begin van het boek, vanaf de Bijbel, over hem geschreven is. Over de opgestane namelijk. Over de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is de belofte van God. Dat hij voor dat doel eerst vernederd moest worden en gehoorzaam werd tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is waar. Maar zijn grote bediening komt feitelijk daarna pas. Want sindsdien en op grond daarvan is hij de Christus. En gezet over de werken van Gods handen. En de uitspraak van Psalm 110 vers 1 gaat compleet voorbij aan zijn aardse loopbaan, om zo te zeggen. Hij begint met te zeggen, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Nee, dat is niet eens hemelvaartsdag hoor, dat is Pasen. Dat is de dag van de opstanding en hemelvaart, officieel, van Christus. U weet, dat heb ik wel eens vaker uitgelegd, mag ik hopen. De hemelvaartsdag, dat is eigenlijk in essentie een uitbeelding van zijn wederkomst. Niet omdat ik dat vind, maar omdat het erbij staat. Het is een uitbeelding, in omgekeerde volgorde, maar de uitbeelding van zijn wederkomst. En voor zover het een uitbeelding is van zijn hemelvaart, moet die hemelvaart plaatsgevonden hebben op eerste paasdag. Nou ja, zo heb ik het dan weer wel van jongs af aan geleerd. Dat dan weer wel. Toen. Maar over die psalm nog even. Daar staat, David zegt in het boek der psalmen, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Als je consistent leest daar in de psalm, dan raak je vanzelf verward vanwege dat rechterhand. En dat komt omdat het niet noodzakelijk de aanduiding is van een, hoe moet je dat zeggen, van topografie, van locatie. Maar het is de aanduiding van positie. Ik bedoel dit. Als je de psalm leest, dan lees je eerst over, ik weet niet eens of het eerst is, maar dan lees je over Adonai zit aan de rechterhand van Jehovah, maar een paar versen verder is het precies andersom. waaruit volgt dat het niet maar is van, je hebt een plaatje voor je en dan, wie zit daar aan de rechterkant? Oh, dat is, nee, dat kan niet. Het is, andersom is het net zo goed zo. Want dat hele begrip rechterhand wil zeggen de uitvoerende macht. Rechts betekent namelijk uitvoering, betekent actief. En slinks, in Oud-Nederlands is links slinks. Ik lees tegenwoordig nogal wat Oud-Nederlands, zo uit de 17e eeuw of zoiets. Dan heet het gewoon slinks. Ja, en de rechterhand en de slinkerhand heet het dan. Maar de slinkerhand, de linkerhand, is feitelijk de passieve. Die onderneemt niks enzovoort. Die is desnoods als hulp, maar eigenlijk is het de passieve. En rechts is de actieve, is de krachtige. Mocht u nou links zijn, is het bij u net andersom. Dat is een afwijking, dan weet u dat vast. Ga je eraan? Nee, je gaat er niet aan dood. Maar het is wel fout. Tenminste, heb ik van mijn ouders geleerd. Dat is het verkeerde handje. Toch? Nou ja, oké. Okay. Je moet er allemaal mee leren leven. Dus doe maar. Maar wat daar beschreven wordt, is dus dat Christus, de Zoon, de uitvoerende macht is van God. Je kan het ook lager plaatsen en zeggen dat de Zoon van David, de Messias, de uitvoerende macht is van Jehovah. Net wat je wil. Je moet alleen aan de terminologie misschien wennen, maar het is die hogere onzienlijke God die zijn werk laat doen door een uitvoerder, zal ik maar zeggen. En dat is de Zoon. De Vader zegt tot de Zoon, werk in mijn wijngaard. Ik weet dat ik nou een beeldspraak uit zijn verband haal, maar toch, ik denk dat het gewettigd is om het zo te zeggen. Waarom ook niet? Het woord Zoon betekent immers bouwer. Bouwer. Ook in het Duits, bouwer. In het Nederlands trouwens boer, bouwer, een bouwman, jazeker wel. En de Zoon is de bouwer, maar de opdrachtgever, dat is de Vader. En de Zoon is de uitvoerder. Zie? Vandaar dat de Vader alle macht gegeven heeft aan de Zoon. Johannes 5. Als je deze dingen begrepen hebt, dan heb je geen enkele schriftplaats meer die problemen oplevert. Het werkt natuurlijk ook andersom. Als je al die schriftplaatsen die betrekking op hebben naast elkaar legt, kom je vanzelf tot deze conclusie. Je hebt niet naast elkaar, maar je hebt boven elkaar. God, de geest van God en daarna de Messias, de Zoon. De gestalte God. En in die volgorde. En niet Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar Vader, Geest en Zoon. Ook chronologisch klopt dat trouwens in de tijd. Maar ja, dat hebben ze toen over gestemd. En toen hebben ze wat ik nu vertel. Dat hebben ze ongeveer toen weggestemd. Ongeveer dat hebben ze weggestemd. Het heeft me jaren gekost voordat ik erachter kwam. Hoe dat ongeveer gegaan is. Want het was wel degelijk het alternatief, maar ze moesten kiezen dit of dat. Ja, de meeste stemmen gelden. En aangezien het concept van een beest met drie koppen niet geheel nieuw was. Ja, het is een ongelukkige vergelijking, maar ja, dus ik schrik er zelf van. Maar met drie koppen, dat vind je in de Oosterse mystiek en ook en bij de Grieken vind je dat ook. Maar, ja, dat is een bekend beeld, dus dat hebben ze maar overgenomen. De meeste stemmen gelden, kwam ze bekend voor en zoiets. En zo gaat dat. Maar ja, de Bijbel zegt dat je de meerderheid nooit moet volgen. Hè? Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen. In de latere vertaling staat, gij zult de menigte of zoiets. Hebben ze het woord meerderheid vervangen door het zijn er wel veel. Maar misschien is het, hè? Misschien is het toch een minderheid, al is het veel. Nee, het is de meerderheid. Per definitie. Dus, door. Maar de Messias als zoon van David zit aan de rechterhand Gods. Dat is nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat is Hebreeën 1 vers 3. Maar het is een tussenzin, hè? Zoek het maar eens op, Hebreeën 1 vers 3. Over Christus, of de Heer Jezus Christus. Die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten, en je kunt de tussenzin als tussenzin dus weglaten, dan moet je ook als je leert redenkundig ontleden. En dan komt die hele uitdrukking niet eens voor. De zoon die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Oh ja, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Niettemin, nu is hij gezeten aan de rechterhand Gods, nog steeds Hebreeën 1 en 2, en daarna volgt, en daar is hij hogepriester om verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. Had hij dat dan nogal niet gedaan, dat was toch al gebeurd, dan zeg ik ja, nee. Wat gebeurd was, was voor de hele wereld, en wat hij nu doet, is in de praktijk voor ons, ik moet zeggen, is voor ons, voor onze praktijk in het leven, dat we dit soort dingen, bijbelse waarheid enzovoort kunnen bespreken, in onze lippen kunnen nemen, niet gehinderd door enig besef van zonden, want daar zijn we van bevrijd. Heb je dan? Ja. Dat is het tegenwoordige werk van Christus, niet het reinigen van ons vlees, maar wel het reinigen van ons geweten. Om ons in staat te stellen de levende God te dienen. En dus met vrijmoedigheid. Ik ben nog steeds in Hebreeën. Hebreeën 9 vers 14. En om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade. En in te gaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Dat heeft hij voor elkaar gebracht. En dat is in zijn zins en op grond van zijn opstanding. En dus aan zijn positie aan de rechterhand Gods. En dan, omdat we hier toch zijn, moet ik nog even wat zeggen. Er staat, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat woord rechter, in de zin van rechts, rechter, dat is het Hebreeuwse yamin. En dat woord yamin, u kent het wel, yamin, ja. Precies, zoals je het schrijft, ja, yamin. De yamin betekent, dat woord betekent eigenlijk iets als van dezelfde soort. Dat woord min, dat is het woord voor soort. Vertaald met aard in Genesis 1. En ieder naar zijn aard. Een soort min is dat. En de rechterhand wil zeggen iemands rechterhand. En aan iemands rechterhand is iemand of iets van dezelfde soort. Iets van wat erbij hoort, om zo te zeggen. Begrijp je dat? Zoals wij het ook zeggen, die of die is mijn rechterhand. Die vertegenwoordigt me, die doet dezelfde dingen enzovoorts. En wat van de zoon, wat de Heer Jezus beschrijft over de zoon in de relatie tot de vader, daarvan zou je in het Nederlands kunnen zeggen, de zoon is de rechterhand van de vader. Want hij spreekt de woorden van de vader, hij doet de werken van de vader, hij heeft zijn macht gekregen van de vader, hij heeft het leven gekregen van de vader. Dat staat allemaal in hetzelfde Johannes 5, hè, dit wat ik nu zeg. Kortom, de zoon is de rechterhand van de vader. En dat komt vaker voor. Zelfs in veel slechtere families, om zo te zeggen. Toch? Nou ja. En dan nog wat. Er staat ook hier, vers 43, zit in mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Abusievelijk wordt dit gelezen alsof dus die vijanden nog steeds niet gezet zijn tot een voetbank zijner voeten. Want er staat, zit aan mijn rechterhand totdat. En echt waar, ik heb het ooit wel meerdere keren trouwens gehoord als, de Heer zit nu aan de rechterhand Gods. En het is wachten op de toekomst dat hij de vijanden aan zich zal onderwerpen. Want er staat totdat. En dan moet ik u zeggen dat dat een misverstand is. Dat is ook niet lang vol te houden, dit misverstand trouwens. Want ik kijk voor de zekerheid even of het erbij is. Nee, staat er niet bij. Maar het Nieuwe Testament zegt uitdrukkelijk dat die vijanden, sterker nog, dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Nou weet ik wel dat dat dan geciteerd is, niet uit Psalm 110, maar uit Psalm 8. Maar de woorden zijn gelijk. Alleen dat begrip voetbank, dat staat er alleen bij in Psalm 110. En in Psalm 8 heet het gewoon, alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. De voeten worden wel genoemd, maar de bank niet. Heb je dat? Maar de strekking ervan is gelijk. Men leest Hebreeën 2, waar het aangehaald is natuurlijk uit Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijnde gedenkt? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem weinig minder dan engelen gemaakt. Met eer en heerlijkheid heb gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En er is niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zij, staat er. Hebreeën 2. Zie? Staat alleen bij dat we dat nog niet zien. Wat moet je dan met Psalm 110? Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben. Het antwoord is heel gemakkelijk. Totdat is hetzelfde als opdat. En opdat is hetzelfde als totdat. Alleen bij totdat denken wij aan een tijdstip ergens verderop. En bij opdat denken wij slechts aan één doel. Heb je dat? Ja, dat moet zijn opdat. De vertaling. Zit aan mijn rechterhand, wat betekent dat? Dat daarmee alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. En dus dat de Vader alle macht gegeven heeft aan de Zoon. Dat is de rechterhand Gods, toch? Die trouwens ook zei tot zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb u dat? Dus u doet er het beste aan om in Psalm 110 in uw Bijbel het totdat maar te veranderen in opdat. Want dat is niet een doel voor de toekomst. Dat is een doel wat daarmee gerealiseerd is. God heeft hem aan zijn rechterhand gezet en daarmee en daardoor en op die grond zijn alle dingen aan hem onderworpen. Echter, dat zien wij nog niet. Maar het is wel zo. Ja, dat is de Messias. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar nou heb ik toch heel wat schriftplaatsen uit het Oude Testament zo in het voorbijgaan aangehaald. Maar ze gaan niet over de Passion. Ze gaan over Pasen. Ze gaan over het aanbreken. Ik vind het een mooi woord, aanbreken van het Nieuwe Verbond. Want u weet, breken in het Hebreeuws van het Oude Testament is vrucht dragen, hè? Openbreken, uitbreken. De vertalers zetten dan het woord in menigte erachter, om duidelijk te maken wat het woord eigenlijk betekent. Gij zult breken in menigte. En omdat wij het niet mis zouden verstaan, hebben ze gemaakt, gij zult uitbreken in menigte. Zo is het ook. Het is een uitbreken in de zin van vrucht dragen. En eigenlijk dat hele woord vrucht, dat is het woord voor vrucht, maar het is ons woord vrucht. Het is een paar letters die qua uitspraken enigszins verschuiven. Maar het is echt precies hetzelfde. Net als het woord bres en breuk en vrucht, bruk, brug enzovoort. Het is iets openmaken en daarmee voortbrengen. Dat is wat het is. Nou goed, hoe dan ook, de Messias is degene, niet die aan het kruis hing, de Messias is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. En ja, hoe is hij daar terechtgekomen? Ja, via de weg van vernedering, van gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises. U weet wel. Ik heb geen goede voorbeelden nu bij de hand. Alleen slechte, dus die ga ik niet gebruiken. Maar het is zo vaak zo. Bepaalde zaken, ook in dit leven, zouden eventueel wel geregeld kunnen worden. Maar dan moet er eerst iets anders gedaan worden voor de mogelijkheid daar is, zal ik maar zeggen. Ik heb eeuwen geleden had ik een drummer. Nou, ik niet. Bij de BBC komen was dat nog. Oorspronkelijk, 1964, was er nog een drummer bij. Een beetje bekakte figuur. Zijn naam wil me niet te binnen schieten. Dat is misschien wel goed ook. En ik weet nog, ja, hij moest nog een bekken erbij hebben bij het drumstel. Het was ongehoord dat je toen een drumstel had in gospelmuziek. Maar dat even terzijde. Gold voor de saxofoon ook trouwens. Maar, en ik hoor hem nog zeggen, ja, daar moest hij nog geld voor vrijmaken. Hij moest geld vrijmaken. Daar geloofde ik natuurlijk niks van, maar ik heb de uitdrukking bij hem voor het eerst gehoord. Ja, als je geen geld hebt, dan kun je niet iets kopen. En als je het wel hebt, maar je hebt er iets ergens anders in zitten, dan moet je ergens anders iets verkopen en dan heb je de mogelijkheid om. En ik roep maar wat, zal ik maar zeggen. En je kunt wel een nieuwe schepping maken, maar je moet aan die oude, moet je netjes, dat moet opgelost worden, dat moet, hoe moet het? Dat moet. Er moet uitverkoop gehouden worden, of weet ik veel. Maar de boekhouding moet afgesloten worden, enzovoort. Nou, dat is wat gebeurd is aan het kruis. Heb je dat nog? Die maakt een end aan de oude schepping. Sluit de boekhouding af en zegt, mooi, dat staat nu op nul. Dat was het dan. En dat is waarom ik. Nou ja, dit is gewoon, er staat in de Bijbel, dus ik moet het u vertellen. Maar dat is waarom ik dan protesteer tegen het idee van ja, dat kruis. En daarna werd alles koek en ei. En dat is allemaal blijdschap. En daardoor wordt een mens zalig. En weet je veel. Echt niet. Echt niet. Met een kruis ben je alles kwijt. Ook wat je nog had. Dan ben je al gestorven hoewel je nog leeft. Om zo te zeggen. Dan leven wij voor elkaar, maar de hemel is dicht. Dan zit de deur dicht, dat is klaar. Zie? Maar daarna, daardoor is de weg vrij voor iets anders. Omdat er niemand meer rechten kan laten gelden op een wereld die niet meer bestaat. Juridisch afgeschreven. Er kan niemand een claim opleggen, ook de duivel niet. Dat doet hij wel, maar dat is flauwekul. Dat is een beetje. Hè? Daarom heet het dat Christus hem heeft overwonnen en teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods heeft. En dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En dus ook niet zouden leven onder de oude mens en de bediening van zonde en wat het maar was. Ook niet onder de wet, want die hoort ook bij die oude schepping enzovoorts. Want we zijn daarvoor gestorven. Dat is het. En daarna pas komt er wat anders. En iemand zei, maar je mag het toch zijn? Dan moet ik zeggen, nee, je mag er helemaal niet zijn. Maar dat lost zich vanzelf wel op. Maar je mag er niet zijn. Je mag er alleen zijn als je komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als je verlosser. En dat is degene die inderdaad aan het kruis voor je stierf, maar daar word je niet zalig van. Als je niet is opgewekt, zo zijt gij nog in die zonde en ben je verloren. Dat is het. Ook al geloof je dat je voor je zonde gestorven is, je bent niet behouden als hij niet is opgewekt. Maar die opstanding is niet maar een punt, oh ja. Nee, dat is waar het om ging. Dat is wat God beloofd heeft. Een nieuwe schepping, enzovoorts. En daarvan zijn wij dan eerstelingen geworden. Wat heb je dan? Nou ja, en dus heb je daarmee een goede verklaring voor al die uitspraken over dat we zijn overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, verlost worden, getrokken worden uit de tegenwoordige eeuw en gezet worden in de toekomende en getrokken worden uit het rijk der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde en meer van dat soort uitspraken. Zie? We zijn niet meer buiten, maar we zijn binnen. Want die wereld, dat is buiten. Daar houdt de heer zich niet mee bezig. Dat is een zaak die je nog afwerken moet voor de toekomst. En dat neemt ook nog enige tijd natuurlijk. Maar wij zijn reeds eerstgeborenen van die nieuwe schepping. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen als die levende God, die het leven, maar ook het oordeel gegeven heeft aan onze heiland, de Heer Jezus Christus. Een heiland die wij kennen als degene die eenmaal kwam in vernedering en in gehoorzaamheid en leed en stierf, daadwerkelijk voor ons en dus ook voor onze zonden, maar die wij kennen inmiddels als de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Degene in wie ook wij eeuwig leven hebben ontvangen. In wie ook wij leven tot heerlijkheid des Vaders en de nieuwheid des levens. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn rondom uw woord. Uw woord dat ons spreekt over uw plan, over uw eeuwig voornemen, zoals dat gestalte krijgt in de loop van de geschiedenis, maar door het werk en de bediening van onze heiland. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade, bij het tegenwoordige werk van Christus, dat hij zou doen ten behoeve van zijn gemeente en daarmee ook ten behoeve van ons individueel als behorend tot die gemeente van eerstgeborenen. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat wij niet alleen het uitzicht hebben op een nieuwe aarde of een nieuwe schepping als zodanig, maar dat u ons zelfs een plaats gegeven hebt in de hemel zelf en een hemelsburgerschap. Het zijn dingen, Vader, die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die wij lezen in uw woord en die wij geloven en waarvoor we u dank zeggen. Wees u dan ons nabij, met uw geest, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.